Wij lezen Romeinen 6 en daarvan de eerste 14 versen. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijner opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfde lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf een Gode als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. De versen 8, 9 en 10 zijn de tekst voor de prediking. Romeinen 6, de versen 8, 9 en 10. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft, de dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Tot zover. Een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats, wat is heiliging? Want daar gaat het over in onze tekst. In de tweede plaats, wij zullen leven. Dat is wel heel sterk uitgedrukt. Wij zullen leven. In de derde plaats, wat is dat leven dan? Wat houdt dat leven eigenlijk in? Ik herhaal, ten eerste, wat is heiliging? Ten tweede, wij zullen leven. Ten derde, wat is dat leven? Het gaat vanmorgen over het leven van de heiliging. Over dat nieuwe leven. Want daar is echt een ander leven. Een nieuw leven. Maar daar gaat het niet alleen vanmorgen over. Daar gaat het nou juist om. Daar moet het elke dag over gaan. Over dat nieuwe leven. Want daar heeft de Heere recht op. Kijk, het is groot. Het is echt groot. Als er vanmorgen iemand in de kerk is die God kwijt is. Ben je God wel eens kwijt geweest? Je zo ellendig over de aarde gaat. Zonder God. En zonder hoop. Maar luister eens. Het gaat er niet alleen maar om dat de mens God kwijt is. Maar God is de mens kwijt. God heeft u en mij met een bepaald doel op de aarde gezet. Geschapen om God te eren. Om God te loven. Om te leven voor Hem. Maar die dienst hebben wij opgezegd in het paradijs. En weggelopen. En vanaf dat moment is God zijn mens kwijt. Niemand is er die leeft voor God. Ik leef voor mezelf. Ik doe wat ik denk dat goed is. Ik doe wat ik fijn vind. Ik doe waar ik zin in heb. Ik doe wat ik wil. God is de mens kwijt. En nu gaat het vanmorgen over heiliging. Over dat nieuwe leven. Dat wij weer gaan leven zoals God het wil. Of zoals er staat in de tekst, en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode voor God. Want daar heeft God recht op. En daar moet het ons elke dag om gaan. Elke dag. En ik weet zeker, en zo noem ik nu maar alle kinderen van God vanmorgen, ik noem ze maar het huisgezin van God, want in dat huisgezin heb je grote volwassen kinderen, daar heb je kleine kinderen. En zo is dat ook in het geestelijke leven, daar heb je standen in de genade. Ik weet zeker dat huisgezin van God, dat worstelt daarmee elke dag. Dat ze voor hun gevoel dat nieuwe leven niet leven. En God heeft er wel recht op. Luister. Je kunt dus nu al aan het begin van de preek direct weten of je bij dat huisgezin hoort of niet. En ik vind dat ook wel een levensbelangrijke vraag. Het gaat vanmorgen dus over heiliging, over dat nieuwe leven. Maar in dat huisgezin van God gaat het daar elke dag over. En als je nou niet bij dat huisgezin hoort, dan denk je er eigenlijk zelden over na. Waarom ben ik hier op deze wereld? Leef ik eigenlijk wel voor God? Bedoel ik Hem wel? Paulus heeft in het voorgaande hoofdstuk op een voortreffelijke wijze gesproken over de vergeving van zonden. Heerlijk. En toen kwam hij tot een zeer gewaagde uitspraak in hoofdstuk 5 vers 20. Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Dat is natuurlijk ook zo. Want hoe dieper je je verderf inleert leven, hoe groter zondaar je voor God geworden bent. En de Heere heeft dat allemaal vergeven. Ja, dan kun je alleen maar zeggen, de genade veel meer overvloedig, toch? Zegt de Heere Jezus niet ergens, wie veel vergeven heeft, is, heeft veel lief, toch? Hoe dieper wij ons goddeloze bestaan gaan inleven, des te meer dat wij gaan roemen in de genade. Wat moet die genade van de Heere toch onvoorstelbaar groot zijn, dat hij zo'n vuile zondaar heeft aangenomen tot zijn kind. Maar Paulus ziet al direct mensen die daar misbruik van willen maken. En hij wijst ook aan in vers 1 van hoofdstuk 6. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden? He? Als het dan toch zo is, hoe meer zonde, des te overvloediger de genade, dan kun je mooi raak zondigen. Dan hoef je geen ander leven te leven. Dan blijf je wie je bent. En dan zie je dat de genade alleen maar groter wordt. Stop, zegt Paulus. Dat zij verre. Matthew Henry zegt daarbij, de gedachte dat zonde voordeel geeft, moet met de grootste afschuw verworpen worden. De zonde is verschrikkelijk. Zonde is afschuwelijk. Zonde is God onterend. De Heere kan alleen maar over elke zonde zeggen, foei. Walgelijk, zo heb ik dat niet gewild. Zo is het niet bedoeld. Dat is geen leven voor mijn aangezicht. Dat zij verre. Die gedachte verwerpen wij ten eenenmale, want Christus is niet gestorven opdat het huisgezin in de zonde zou leven. Nee, de apostel onderwijst ons in dit hoofdstuk dat de dood van de Heere Jezus, zijn kruisdood, juist het leven van zondaren vernieuwt. Want door de dood van Christus zijn wij gestorven voor de zonde. Dus nooit kan iemand zeggen, omdat de Heere Jezus gestorven is, kan ik wel raakzondigen. Dat kan niet. Want de dood van de Heere Jezus zorgt juist voor een nieuw leven. Jazeker. Gods werk heeft een glorieus doel, namelijk de eer van zijn naam. Wat was dat ook alweer, eren, jongens? Weet je het nog? Eren, dat is die schijnwerper, hè? Dan staat God in het middelpunt. De Heere Jezus in het middelpunt. Oh, dan hebben we eigenlijk al gelijk te pakken wat heiliging is. Heiliging, dan staat de Heere Jezus centraal. Staat de Heere Jezus centraal. Dat wil Paulus ons leren vanmorgen in dit hoofdstuk. Wat is heiliging? Paulus heeft het helemaal niet in Romeinen 6 over. Nou, dan mag je dit niet doen en dan moet je dat wel doen. Zus en zo. En een herrie en een activisme in dat heiligingsleven. Nee, als Paulus over de natuur, het karakter, de kern van de heiliging spreekt, dan heeft hij het helemaal er niet over wat je moet doen en wat je moet laten. Wat is dan heiliging? Wat is dan de aard, de natuur van de heiliging? Wel, zegt Paulus, dat wij in Christus zijn. Dat is heiliging. Ik durf wel te stellen dat iemand die met hart en ziel bij het Rode Kruis betrokken is, en een kind van God, dat die alle twee hetzelfde kunnen doen. Terwijl iemand van het Rode Kruis dan niet heilig is. En het kind van God wel. Ik veroordeel ook het Rode Kruis niet en al die goede dingen die er gelukkig nog op deze wereld zijn, dat is algemene genade. Dat er nog een zekere vorm van liefde is en medelijden, mededogen, barmhartigheid, omzien naar elkaar. Laten we ons daar maar gerust voor inzetten, er is niks mis mee. Maar, dat wil niet zeggen dat je dan heilig bent. Nee, als Paulus over de heiliging spreekt vanmorgen, over de natuur, het karakter, het wezen van de heiliging, dan zegt hij, dan ben je in Christus. Heilig zijn, dat wil zeggen, gestorven zijn en leven voor de Heere met Christus. Laten wij eens kijken naar die naam, Christus. Dat is niet zomaar een naam. Als Paulus in Romeinen 6 de naam van Christus noemt, dan bedoelt hij een persoon, goed luisteren, in de vorm van een lichaam. Als Paulus het dus over de Heer Jezus heeft, dan heeft hij het over een persoon in de vorm van een lichaam. Een lichaam heeft een hoofd, handen, een romp, voeten. En dat is allemaal wezenlijk met elkaar verbonden. Neem het hoofd weg en het lichaam kan ten eenenmale niets doen. Het hoofd bepaalt wat het lichaam doet. Mijn hersenen geven een signaal om mijn handen en armen te bewegen. Zo spreekt Paulus over Christus in dit hoofdstuk. Zo spreekt Paulus over de heiliging. En als Paulus het heeft over Christus, dan heeft hij het over twee bijzondere feiten uit het leven van Christus. In de eerste plaats zijn dood. En dat is zijn kruisdood, want dat kun je lezen in vers 6, dit weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is. En dat is heel belangrijk om te onthouden. De dood van Christus, daarmee wordt zijn kruisdood bedoeld. En het tweede feit, dat is de opstanding van de Heere Jezus. Dat hij leeft. En dat zijn twee feiten die zijn waargenomen door tal van getuigen. Vriend en vijand heeft gezien hoe hij daar gestorven is aan het kruis. Het staat zwart op wit in de evangelie. En tal van vrienden van de Heere Jezus zijn getuigen geweest van zijn opstanding. Lees maar na in 1 Korinthe 15. Dus als het vanmorgen over heiliging gaat, dan heeft die heiliging een vast fundament. Dat zuigen we niet uit onze duim. We verzinnen niet iets. We maken niet iets van de heiliging. Nee, nee, nee. De heiliging is gegrond in het kruis en in de opstanding van de Heer Jezus. Dus heiliging, dat is in Christus zijn. Wel, wat doet de Heer Jezus volgens onze tekst? Vers 8. Wij zijn met Christus gestorven. Want het woordje indien, dat moet u niet lezen als zal Paulus denken, ik weet het niet helemaal, gemeente van Rome, of u wel met Christus gestorven bent. Nee, dat woordje indien, dat betekent in het Grieks, het is zo. Wij kunnen rustig stellen, zegt Paulus, en dan heeft hij dus over al die leden van het huisgezin, de kleinste in de genade en de grootste in de genade, wij kunnen rustig stellen dat wij met Christus gestorven zijn. En net heb ik gezegd, belangrijk om te onthouden, dat was de kruisdood. Want die kruisdood, die is van God vervloekt. Dus Jezus stierf niet aan een hartstilstand. Niet ten gevolge van een ernstige ziekte. Dan kon niemand heilig zijn voor de Heer. Nee, hij stierf onder de vloek van God. En hij stierf onder de macht van de zonde. En hij stierf onder de eis van de wet. En toen hij stierf, toen heeft hij al die drie genoemden de macht ontnomen. Nou, dominee, dat vind ik heel moeilijk om te begrijpen, ik ook. Maar dat kan ik wel uitleggen. Stel nu eens voor, hè, iemand uit onze gemeente die begaat een misdaad. Ja, daar ben ik niet te goed voor. En hij wordt veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Dan lig je onder dat oordeel van de rechter en je zit in de gevangenis en je kunt er niet uit. Maar stel nu eens voor dat na 2 weken die iemand sterft. Moet hij dan nog steeds 9 jaar en 50 weken in die gevangenis blijven onder dat oordeel van de rechter? Nee, natuurlijk niet. Dat voelt toch iedereen aan dat dat dwaas is. Zodra iemand gestorven is, gaan de gevangenisdeuren open en hij hoeft niet eens op eigen krachten de gevangenis uit. Dat kan hij ook niet, want hij is gestorven. Maar dat hoeft hij ook niet. Dus op het moment dat hij sterft, ontneemt hij het oordeel van de rechter. Zijn macht en zijn kracht. Wat die strenge rechter had gezegd, en ik veroordeel u tot 10 jaar gevangenisstraf. Oei, daar zit je 10 jaar aan vast. Behalve als je gestorven bent. dan word je meteen ontslagen van die andere 9 jaar en 50 weken. Zie daar. Christus stierf de kruisdood. Daarmee komt hij onder de macht van de vloek, de eis van de wet en de enorme schuld van de zonde. Maar hij ontneemt gelijk de macht van die drie. Dus, de wet kan niks meer eisen van de Heer Jezus. En die vloek die kan niks meer beginnen tegen de Heer Jezus. En dat is ook zo, hè. Denk nog maar even aan die man die gestorven is en die wordt in gevangenis uitgedragen. En dan staat die strenge rechter en hij kijkt heel boos naar die man die uitgedragen wordt. Maar die man die voelt er niks van en die ziet er niks van en die merkt er niks van, want hij is gestorven. Wel, en dat is nu heiliging. Paulus zegt, wij zijn met hem gestorven. Dus in de heiliging moet ik ook de macht ontnemen aan de vloek van de wet en aan de eis van de wet en aan de macht van de schuld der zonde. En dan het tweede feit. Dat zoveel vrienden van de Heere hebben gezien. Hij is opgestaan. Jazeker, hij leeft. Dus hij is verrezen van onder dat kruis. Van onder de vloek. Het is alsof hij de vloek en het kruis uitlacht. De schuld is weg. De eis is weg. Niemand kan nog beschuldiging inbrengen tegen de Heer Jezus. Hij is vrij. Hij is opgestaan. In eigen kracht. Door zijn Vader opgewekt. Het graf is leeg. En dat is de heiliging. Om op te staan van onder de schuld van de zonde. En de eisen van Gods wet. En de vloek van de kruisdood. Maar allen van het huisgezin van God weten. Van een beschuldigend geweten. En hoe bedroefd ze dikwijls zijn. Als ze gestruikeld zijn in de zonde. En zij weten dat zij zich daar niet onderuit kunnen halen. En er bovenop kunnen komen. Ik zie Petrus daar huilen in een hoekje. Hoe zou Petrus nu zichzelf kunnen herstellen? Dat is toch ten enenmale onmogelijk. Dat kan niet. Dan alleen door het geloof. En daarmee komen wij bij onze tweede gedachte. Wij zullen leven. Wat leest u maar mee in vers 8? Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Weet je wel? Dat nieuwe leven. Voor de Heere. En dan moet je net gestruikeld zijn. Over de steen van je boezemzonde. Zodat je plat met je gezicht in de modder terechtgekomen bent. Zou je dan nog zo fier en frank vanmorgen zeggen: wij zullen leven? Wie van het huisgezin worstelt niet met de gedachte: zal ik wel volharden tot het einde? Vrees ik niet elke keer dat ik onderweg openbaar zal komen als een schijnheilige? Leef ik eigenlijk wel dat nieuwe leven? Ik ben er vast van overtuigd, de kleinste en de grootste uit het huisgezin van God, dat zij tijden kennen dat het geweten hen aanklaagt. En dat de hele hel hen wijst op die vuile vlekken, op dat gewassen kleed, dat witte kleed dat ze van Christus hebben gekregen. En dat de Satan zegt, dat lijkt er niet op zoals jij leeft en ik heb geen verontschuldiging op het eerste gezicht. Zou ik het wel volharden? Want ik merk dat de weg smaller wordt en dat de weg steiler wordt en steeds onbegaanbaarder wordt. En ik merk dat ik telkens meer zonde ga zien bij mezelf en ga waarnemen. En ik klaag erover, ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Ik weet wat dat er zijn. Die menen dat ze dat allemaal al overwonnen hebben. Je moet geloven, zeggen ze dan. Zo staat het er toch. Wij geloven dat wij met hem zullen leven. Het grondwoordje voor geloven, dat heeft alles te maken met vertrouwen. Ja, dominee, je moet vertrouwen. Ja, maar dat vertrouwen, dat is dan niet zo eenvoudig. Ik denk dat het meest duidelijke voorbeeld wel het voorbeeld is van Abraham. God had hem natuurlijk zo'n geweldig nageslacht beloofd dat je niet tellen kunt. Maar één ding stond al vast toen de Heer hem dat beloofde, dat Sarah geen kinderen kon krijgen. Wel, zeiden Abraham en Sarah, dan doen we het via Hagar. En Abraham verwekt bij Hagar Ismaël. Dus Abraham kon toen nog kinderen verwekken. Maar God gaat Abraham leren wat vertrouwen is. En in de volgende 13 jaar kan Abraham geen kinderen meer krijgen. Dat leest u in Romeinen 4. En dan te vertrouwen dat je een nageslacht zult krijgen als de sterren aan de hemel. Een onvruchtbare vrouw en een onvruchtbare man. Hoe zullen die ooit kinderen krijgen? Zo geloven wij. Want in de heiliging ga je telkens meer verstaan hoe onvruchtbaar je bent vanuit jezelf. Hoe zal ik ooit leven? Hoe zal ik ooit leven? Zo geloven wij. Dat woordje geloven veronderstelt een felle aanvechting voor het huisgezin van God. Waarom? Wel, lees maar met mij mee. Indien wij nu met Christus gestorven zijn. Ik ga terug naar die man die stierf in de gevangenis. Stel nu eens voor dat je die man eens even heel gemeen knijpt in zijn arm. Voelt hij dan iets? Wel, nee. Stel nu eens voor dat je hem uit zou lachen. Zou hij dan geraakt zijn? Wel, nee. Die man die gestorven is in de gevangenis, wat kan hij nog zien? En wat kan hij nog horen? Toch helemaal niets meer. Dus Paulus zegt, wij zijn een dode voor de zonde. De zonde raakt ons niet meer. Dat zegt hij. En nu de praktijk. Ik zal maar een aantal Bijbelse voorbeelden nemen, opdat degenen die denken dat ze daar geen last meer van hebben, ontmaskerd zullen worden vanmorgen. Want ik snap echt niet dat er nog mensen zijn die zeggen dat ze naar ontvangen genade daar geen last meer van hebben. En die zeggen, inderdaad, ik ben dood voor de zonde. Nou, ik zal een aantal voorbeelden noemen. Weer de vader van alle gelovigen. We hebben het pas gezien op catechisatie. Eén en andermaal Je moet vertrouwen, zeggen ze dan. Als ze naar het buitenland gaan, dan zegt hij, Sara, je moet maar zeggen dat je mijn zuster bent. Want zo ging dat vroeger bij die Oosterse vorsten. Als ze een mooie vrouw zagen, dan namen ze die weg en dan werd zo'n vrouw ingelijfd in die harem van die vorst. En de man werd gedood. Nou, die grote Abraham, die beeft als een rietje over al zijn leden. Ze gaan naar Egypte en hij ziet het al voor zich. Die mooie Sara wordt straks van hem afgenomen en dan wordt hij gedood. Ja, maar Abraham, je bent toch een dode voor de zonde? En dan later gebeurt dat nog een keer bij Abimelech, een ander vorst. Ik noem Aaron en Miriam. Als ze tijdens de woestijntocht opstaan tegen het gezag van Mozes. Waar is nu het vertrouwen van Aaron en Miriam? Ze zijn toch een dode voor de zonde. Waarom willen zij dan grijpen naar de eer en naar de macht die hen niet toekomt. Die de Heere aan zijn knecht Mozes heeft gegeven. Ik denk aan Petrus. Zolang er geen Joden waren, at hij gewoon met de heidenen. En toen komen daar een paar Joden uit Jeruzalem binnen en hij gaat meteen van de tafel van de heidenen weg. Foei, Petrus. Bent u daar nog zo gevoelig voor? Dat misschien straks die Joden christenen zullen zeggen, Petrus is geen echt kind van God. Ja, blijkbaar wel. En dan Paulus zelf in een hoofdstuk verder. Hij zegt, oh, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Zie je wel. Dus allen die vanmorgen denken dat dit nou onzin is, die hebben de Bijbel tegen. Die horen niet bij het huisgezin Gods. Allen die zo drijven naar de volmaaktheid, die horen niet bij het huisgezin van God. Dus Paulus die zegt, wij zijn gestorven, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Hoe kunnen zij ooit geloven dat ze met Christus zullen leven? Ja, willen. Dat schrijft Paulus wel in hoofdstuk 7. Willen wel, maar het doen, daar is hij verre van. En toch zegt hij, wij zullen. Waarom? Wel, dat zullen, dat is gewaarborgd in wie en wat Jezus is. Leest u maar mee in vers 9. Wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Dus Paulus zegt, dat weten wij. Hoe weet Paulus dat? Het geloof heeft blijkbaar kennis. En het woordje dat hiervoor weten gebruikt wordt, dat is eigenlijk ja, een heel logisch weten. Een vanzelf weten. Dat kan niet anders. Dus met andere woorden, als je gelooft, dan weet je. Net zoals je eet, je ook proeft. Wij kennen wel dat voorbeeld van die hete thee, hè? Dus zodra wij straks thuis uit de kerk een slok hete thee drinken, dan kunnen we allemaal aan elkaar vertellen dat je tong verbrand is, dat je door je keel voelt gaan en dat het in je maag terechtkomt. Wel, zo zegt Paulus ook. Wij geloven dat wij met hem zullen leven, want wij weten. Dus dat geloof, dat wordt vergezeld door het weten. Zodat geloven nooit iets onzekers is. En wat weten we dan? Dat is onze derde gedachte. Wat is dan eigenlijk dat leven? wetende dat Christus opgewekt zijnde uit de doden nooit meer sterft. Dus Christus is opgewekt om nooit meer te sterven, maar eeuwig te leven. Zijn opstanding heeft een scheiding teweeggebracht met de dood voor eeuwig. De dood heerst niet meer over hem. Dat betekent de dood heeft geen recht meer op hem. Wat was de dood? Dat was het loon op de zonde. Dat is de betaling voor de schuld die wij hebben gemaakt. Waarom sterft de Heere Jezus dan nooit meer? Wel, staat er in vers 10, hij is de zonde eenmaal gestorven. Dat hoeft niet nog een keer te gebeuren. Hij heeft één keer betaald. En er hoeft niet twee keer betaald te worden. Stel, je haalt boodschappen. En je betaalt. Je kunt met die zelfscan doen. En ineens word je in je kraag gepakt en zegt, ho ho, jij mag niet met die boodschappen ervan door. Jij moet eerst betalen. Ja, maar er is al betaald. Laat het eens zien, wetende. Ja, dan kun je inderdaad gaan. Met een goed geweten. Als je kunt aantonen dat de boodschappen betaald zijn, dan kun je met een goed geweten naar huis en je kunt er heerlijk van eten en drinken en gebruik van maken. Wel staat er dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Kijk, en nu ga ik weer naar het huisgezin van God. Die elke dag struikelen in velen. En die zo met een bezwaard geweten eronder kunnen liggen. Hoe moet dat nu? Die door de hel worden aangeklaagd en door de duivel benauwd worden gemaakt. Luister. Al struikelen wij dagelijks in velen, er hoeft niet meer betaald te worden. Dat is het nieuwe leven. Want er is betaald. Dus ik struikel. Ons doopformulier zegt dat zo mooi. Als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, struikelen. Zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen. Hier is de genade veel meer overvloedig. Dat is het nieuwe leven. Niet dat ik aan de slag ga om die zonde proberen te verbeteren en uit te roeien. Maar dat is het nieuwe leven dat ik zeg, maar luister eens duivel, mijn Heer Jezus heeft betaald. En hij is onder die vloek van de wet en onder de schuld van de zonde verrezen en ik met hem. En daarom geloof ik, wij zullen met hem leven, eeuwig leven. Wij leven voor Gods aangezicht in Christus, dat nieuwe leven, want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. Dat is voorbij. Er hoeft nooit meer betaald te worden. Wel, dat is het paasevangelie. Voor die arme stakkers. Die de zonde er niet onder krijgen. En die dagelijks te maken hebben met hun zondige natuur, met hun zondige aard. En die bijna de hel gaan geloven. Gij hebt geen heil bij God. Tegen zulken wordt vanmorgen verkondigd. Maar luister eens. De Heere Jezus is opgestaan. Om nooit meer te sterven. Nooit meer te betalen. Want er is betaald. Wel, ga dan met die kar boodschappen uit het verbond der genade naar huis en eet en drinkt en word dronken, o liefste, absoluut. Wij geven het de Satan nimmer gewonnen. Wij zullen leven met Christus. En dat hij leeft, dat betekent in het Grieks de inhoud van het leven. Wat is dat dan eigenlijk? Gode leven. Wel, Lazarus bijvoorbeeld, die is opgewekt door de Heere Jezus. Maar hij had zijn grafdoeken nog om. En Lazarus is later ook weer gestorven. Zo is dat ook met het dochtertje van Jairus en de jongeling te Nain. Ze zijn opgewekt door de Heere Jezus, maar ze zijn later ook weer gestorven. Dus hier moet leven een andere betekenis hebben, want we hebben zojuist gezien dat de Heere Jezus nooit meer sterft. Nooit meer. Wat betekent dat woordje leven dan hier in onze tekst? Dat betekent dat de verhouding met zijn vader weer hersteld is. Oh, was die verhouding dan niet goed met zijn vader? Nee. Hoe kan dat nou? En waar is dat dan gebeurd? Wel, dat was op het kruis, tijdens die 3 uren dikke duisternis. Toen de eeuwige grimmigheid van de vader over hem uitgestort werd. En de vader als het ware zei, maar je bent mijn kind niet meer. Wat was dat een totaal ontwrichte verhouding. Hij die speelde voor het aangezicht van zijn vader. En het vermaak was van zijn vader. Die twee die waren zo één in de liefde. En nu worden die twee uiteengescheurd, de verhouding ontwricht. Hoe komt dat? Het komt omdat de Heere Jezus de schuld van zijn kerk op zich genomen heeft. Maar, nu staat er in onze tekst, hij leeft voor God. En dat betekent dus dat die verhouding weer hersteld is. Dat hebben wij gistermorgen gezien, hè. Alleen de vader en de zoon waren daar samen in dat graf. En toen keek de vader in de ogen van de zoon en hij zei, genoeg. Het is goed zo. En ze keken elkaar weer met vrede en met liefde aan. En zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos, storeloos. Nooit zal de vader weer op hem boos worden. Nooit zal de vader weer tegen hem zeggen, u bent mijn kind niet meer. Altijd zijn zij weer tot in alle eeuwigheid verenigd in de band der liefde. De verhouding, de levensverhouding is hersteld. Het leven dat hij aan het licht brengt, is aan de zonde, aan de dood, aan de gramschap van de Heere onttrokken. En luister, er staat, en dat hij leeft in de tegenwoordige tijd. Wat betekent dat? Wel, dat betekent dat hij ook nu leeft voor God. En dat is weer die heerlijke paasboodschap voor het huisgezin van God. De kleinen en de groten. Als je struikelt in de zon, dan heb je het gevoel dat de verhouding tussen de Heere en je ziel verstoord is. Je voelt niet zo de aangename liefde en tegenwoordigheid van de Heere. En je kunt er zo benauwd onder zijn, zo aangevochten. En dan denk je, ik ben geen kind van God. Maar luister, dat is de troost van het paasevangelie. Hij leeft. En ik met hem. Want Christus is een persoon die een lichaam vertegenwoordigt in de vorm van een lichaam. Dus wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Daarom zegt Rijl zo mooi, zou u heilig willen zijn, dan moet u met Christus beginnen. niets anders. Dat is heiliging. Dat ik als een arme, behoeftig zondaar al mijn hoop op de Heer Jezus stel. En al mijn heil en zaligheid van de Heer Jezus verwacht. En elke hoop die ik op hem heb. En elk verlangen dat uitgaat naar hem. Dat is nu uit de opstandingskracht van de Heer Jezus. Wel, wat is nu heiliging? Ja, dan gaat het toch maar over één. En dat is over de Heer Jezus. Dan staat Hij centraal. Ik zal Hem eren. Het huisgezin staat straks voor die grote witte troon. En dan zie ik een klein vingertje van een jongetje van 4. En dat vingertje wijst naar de Heer Jezus. En ik zie een volwassen vrouw, Maria Magdalena. En ze wijst naar de Heer Jezus. En zegt dat geloof, wij zullen leven. En leven voor Gods aangezicht. En zeggen, Heere, u hebt mij toch lief. Om Jezus wil. Amen.